We gaan samen een stukje lezen uit Gods woord, uit de profeet Samuel. 1 Samuel hoofdstuk 21, de eerste 15 versen. Dit zegt Gods woord. David kwam te Nob bij de priester Achimelech, en toen ging Achimelech David bevende tegemoet en vroeg hem, waarom ben je alleen en is er niemand bij u? David antwoordde de priester Achimelech, de koning heeft mij iets opgedragen en tot mij gezegd, niemand mag ook maar iets weten van de zaak waarvoor ik u uitzend, die ik u heb opgedragen. De manschappen heb ik ergens heen gezonden. Nu dan, wat hebt gij voor handen? Geef mij 5 broden mee, of wat er maar is. Daarop antwoordde de priester David, ik heb geen gewoon brood voor handen, maar er is wel heilig brood, als de manschappen zich maar van de vrouwen onthouden hebben. David antwoordde de priester en zei tot hem, zeker, de omgang met vrouwen is ons evenals vroeger ontzegd. Wanneer ik uittrek, zijn de manschappen hun lichaam geheiligd. Zelfs al is het een gewone tocht, hoeveel te meer zullen hun lichamen vandaag niet geheiligd zijn. Toen gaf de priester hem het heilige brood, omdat er geen andere was dan het toonbrood dat men gewoon is voor het aangezicht van Yahweh weg te nemen, om op de dag dat men het wegneemt, vers brood neer te leggen. Nu was daar op die dag een van de dienaren van Saul, die voor het aangezicht van Yahweh afgezonderd was. Hij heette Doeg, een Edomiet, de opzichter over de herders van Saul. David zei tot Achimelech, hebt gij hier geen speer of zwaard voor handen? Want ik heb nog mijn zwaard, nog mijn andere wapens kunnen meenemen, omdat de opdracht van de koning zo dringend was. Daarop zei de priester, het zwaard van de Filistijn Goliath, die jij verslagen hebt in het eikendal, zie, dat is hier, gewikkeld in een mantel achter de efod. Indien je het nemen wilt, neem het. Een ander is er niet, alleen dit. David zei, zoals dit is er geen tweede, geef het mij. Daarop maakte David zich op en vluchtte die dag van Saul weg. Hij kwam bij Achis, de koning van Gat. De dienaren van Achis zeiden tot hem, is dit niet David, de koning van het land? Hebben zij niet van hem bij de rijdans een beurtzang gezongen? Saul heeft zijn duizenden verslagen, David zijn tienduizenden. David sloeg acht op deze woorden en werd zeer bevreesd voor Achis, de koning van Gat. Daarom stelde hij zich in hun tegenwoordigheid aan als een waanzinnige en gedroeg zich bij hen als een razende. Hij bekrabbelde de deurvleugels van de poort en liet het speeksel in zijn baard lopen. Toen zei Achis tot zijn dienaren, zie, gij merkt dat de man krankzinnig is. Waarom brengt gij hem bij mij? Heb ik gebrek aan krankzinnigen, dat gij mij deze gebracht hebt, om bij mij uit te razen? Moet zo iemand in mijn huis komen? Zoals dat u merkt, gaan we in deze morgen verder met de profeet Samuel. Het is ondertussen 1,5 jaar geleden dat we er nog bij hebben stilgestaan, en ik heb het goed gedacht om de draad terug op te pikken, en in de komende tijd met dit bijzondere boek ook verder te gaan. Nu, mijn motivatie om dit te doen is eigenlijk nog steeds dezelfde. Want, ik weet niet of je het weet, maar in de Bijbel is er eigenlijk niemand van wie dat het leven zo uitvoerig beschreven wordt, niemand in de schrift komt in de buurt. Dat heeft natuurlijk alles te maken met Davids uitverkiezing om als koning naar Gods hart te regeren over Gods volk. En het is 1 en 2 Samuel die verhalen hoe dat David eigenlijk groeit in die rol als Gods gezalfde koning, door wie Yahweh ook zijn volk zal verlossen en hen rust geven van al zijn vijanden in het beloofde land. En hierin vertoont Davids leven eigenlijk een patroon dat vooruit wijst naar een komende verlosser, de zoon van David, de Heer Jezus, die de hele mensheid en de schepping zal verlossen en bevrijden uit de macht van zijn grootste vijand, de slavernij van de dood. Ja, de talloze verwijzingen in de evangeliën en in de prediking van de apostelen tonen ons hoe belangrijk dat Davids levenservaringen zijn om Jezus zijn lijdensweg, de weg van het kruis naar de troon, om die te kunnen begrijpen. Laten we hierbij vooral niet vergeten, vrienden, dat Davids verhaal wel deel uitmaakt van een collectie boeken die oorspronkelijk de vroege profeten worden genoemd. Davids vormingsproces tot het koningschap is eigenlijk opgetekend, vrienden, omdat het profetisch vooruitwijst naar onze Heer Jezus, die eveneens door lijden heen gevormd zou worden om als priesterkoning in de troon van God te gaan zitten en over de ganse aarde te regeren. En ook wij die ons Jezus navolgers noemen, zijn voor God uit elk geslacht, taal, volk en natie gekocht door het bloed van de Heer Jezus en zijn bestemd om samen met onze priesterkoning als een nieuwe mensheid, een koninklijk priestervolk, over de aarde te regeren. En ook wij zullen naar het model van David, en evenals de Heer Jezus, door vele beprovingen heen moeten, vooraleer we het koninkrijk van God kunnen beërven en binnengaan. En daarom is Davids vormingsproces voor ons zo belangrijk, vrienden. Opdat we zouden leren hoe dat wij Gods hand in elk onderdeel van ons leven zouden kunnen gaan ontdekken. En dan bedoel ik niet voor de hand liggende morele lessen trekken, maar leren zien en begrijpen wat dat de zin en de betekenis is van Davids levenservaringen in relatie met onze God. Want door alles wat hij heeft doorgemaakt, is David gevormd, volmaakt geworden om zijn rol als koning onder Gods volk te kunnen vervullen. Dan bedoel ik niet te zeggen dat David volmaakt is in de gebruikelijke zin van het woord, laat dat heel duidelijk zijn. Dat is vaak eigenlijk wel het probleem als we de Bijbel lezen. En als we de Bijbel lezen, gaan we op zoek naar goede voorbeelden om te volgen en slechte voorbeelden waar we ons dan ver vandaan moeten houden. Nu, ik kan u vertellen, als je zo de Bijbel gaat lezen, dan ga je heel vaak in de problemen komen en uiteindelijk het spoor bijster geraken. Neem nu de geschiedenis dat we net gelezen hebben vanmorgen. Op geen enkel moment vinden we dat er commentaar gegeven wordt op de dingen die David doet. David wordt niet bevestigd, maar hij wordt ook niet veroordeeld. En toch vinden we dat David ronduit liegt en dat hij hele domme dingen doet. Laten we ons daarom ook behoeden, vrienden, om met het vingertje te wijzen en een moreel oordeel te gaan vellen of dat David nu goed of slecht handelt. Dat is de vraag niet. De vraag is eerder waarom David de dingen doet die hij doet. Waarom maakt hij die keuzes? Zoeken te begrijpen waarom hij juist in deze omstandigheden zo handelt in plaats van hem simpelweg te oordelen. En dan pas ga je zicht krijgen op het antwoord op de allerbelangrijkste vraag. Wat doet God in die situatie? Hoe gaat hij met David om? En om die reden is Davids vormingsproces voor ons belangrijk, opdat we zouden leren hoe dat wij Gods hand in elk onderdeel van ons leven kunnen gaan ontdekken. David ondergaat hier een vormingsproces. Maar een volmaakte koning, naar de hangbare betekenis van het woord, wordt hij niet. En daarom heb ik ook besloten om nog kort even toe te lichten wat de Bijbel dan wel bedoelt met volmaakt worden. Want de Bijbel spreekt daarover. Als je het herinnert, vorige week hebben we nagedacht over Filippenzen hoofdstuk 3. En David heeft dat onderwerp al even aangeraakt in de brief van Paulus aan de Filippenzen. U moet het niet lezen, ik ga het u even voor de aandacht brengen, want het is nog heel fris, denk ik, van vorige week. Paulus zegt daar, niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, hier heb je het al, maar ik jaag ernaar of ik het ook mocht grijpen. Eén ding doe ik, terwijl ik vergeet wat achter mij is, strek ik mij uit naar wat voor is en jaag ik in de richting van het doel naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus. En dan zegt hij, voor zover wij dan volmaakt zijn, laten wij zo gezind zijn. Nu volmaakt zijn, zonder dan moeilijk te willen overdoen, is in de grondtekst verwant met een woordje dat de meeste ouderen onder ons zullen kennen. De meeste ouderen gebruiken de telos-vertaling. Ja? Wel, dat woordje hier voor volmaakt is teleios. Nu, waarom zeg ik u dat? Omdat telos het einde betekent. Maar niet het einde in de zin van dat er een eind aangekomen is, maar dat het einddoel bereikt is na een intensief groeiproces. Het is het verhaal van de eikel en de eikenboom. Wanneer dan een eikenboom volgroeid is en volop vrucht draagt, dan is de groeicapaciteit die in die kleine eikel in die vrucht zat, tot volmaaktheid gekomen. En dat is wat er met volmaakt worden bedoeld wordt. Datzelfde groeiprincipe, broers en zusters, dat voltrekt zich ook in één ieder die de Heer Jezus toebehoort. Door geloof en wedergeboorte geeft namelijk in ieder die de Heer Jezus toebehoort leven ontvangen. En ik noem dat leven het DNA van Christus. En dat DNA van Christus zal door de werking van Gods geest ons van binnenuit een metamorfose doen ondergaan. En uiteindelijk gaan we, wanneer dat we ons doel bereikt hebben, de volmaakte belichaming worden van het unieke menselijke wezen dat ieder van ons in de Heer Jezus Christus is. Dat is wat dat volmaakt worden in Christus betekent. Maar dat potentieel van dat DNA van Christus in ons, dat moet nu in dit leven eruit komen. Dat is een groeiproces. Een groeiproces waarvan dat Paulus zegt dat we ons dat moeten uitstrekken en dus eraan meewerken. Want de Heere God die wil dat wij groeien en door vervolmaking bekwaam worden, zodat we gaan kunnen functioneren zoals God het bedoeld heeft. Functioneren. Kijk, om een bepaalde functie, een bepaalde rol in de maatschappij of in het bedrijfsleven succesvol te kunnen opnemen, moet je bekwaam zijn. Dat betekent dat je niet alleen het nodige talent hebt, maar dat je ook de nodige ervaring hebt en de daarbij horende kennis hebt opgedaan. Betekent dat je body en maturiteit ontwikkeld hebt om al die uitdagingen en die opdrachten die met die functie gepaard gaan, om die aan te kunnen, mensen. En God is in ons een nieuw scheppingswerk begonnen. En hij wil ons vervolmaken met het oog op onze plaats, op onze functie. Om samen uiteindelijk met de Heer Jezus Christus te regeren in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waartoe dat wij samen bestemd zijn. Dus als je goed kan volgen, gaat het hier niet om een moreel vormingsproces, maar een karaktervormingsproces. En dat is wat de Bijbel bedoelt met volmaakt worden. Dus David, zijn levensproces of zijn vormingsproces is voor ons verhaald, vrienden, opdat we zouden leren hoe wij Gods hand in elk onderdeel van onze levensweg zouden kunnen ontdekken. En bij David gebeurt dat heel vaak wanneer hij terugblikt en nadenkt over de gebeurtenissen in zijn leven. Daarvan getuigen ook een achttal psalmen in het psalmenboek. Want er zijn maar een beperkt aantal psalmen die ons vertellen naar welke aanleiding die psalm eigenlijk tot stand gekomen is. Een tiental. En 8 daarvan zijn van David. Ik ga je zelfs nog meer zeggen, van die 8 zijn er 5 die betrekking hebben op de gebeurtenissen die we vanmorgen begonnen te lezen zijn en die we de komende weken gaan overdenken. Dus je moet niet vragen hoe belangrijk dat die fase is in Davids zijn leven. Het zijn psalmen die handelen over gans die periode dat David op de vlucht is in de woestijn. Davids woestijnervaringen. Om dit even te illustreren wil ik u ook gaan wijzen op de openingszin van Psalm 34. Je moet het niet opslaan, maar dat kan je bijvoorbeeld zien dat er gezegd wordt, een psalm van David, toen hij bij Abimelech of Achis als een waanzinnige gedroeg, zodat deze hem wegjoeg en hij heen hing. Je merkt wel dat dit psalm niet geschreven is in terugblik op het laatst gelezen stukje dat we met elkaar doorgenomen hebben. Wanneer dat David zijn toevlucht zoekt bij de Filistijnen om aan koning Saul te kunnen ontsnappen. Want u zult zich misschien nog wel herinneren dat David sinds hoofdstuk 19 in het boek Samuel op de vlucht is voor koning Saul, nadat deze al 6 geprobeerd heeft om David uit de weg te ruimen. Tot 3 toe had Saul David willen doden met zijn werpspeer. En 2 had hij David op een levensgevaarlijke missie uitgestuurd in de hoop dat de Filistijnen hem zouden ombrengen. Maar de klap op de vuurpijl was wel het feit dat Saul een complot beraamd tegen David vervolgens om hem tijdens zijn witte broodweken om te brengen. En alleen door Gods voorzienigheid kan David ternauwernood aan de dood ontsnappen en dan vlucht hij hals over kop naar de profeet Samuel te Rama. Maar daar is David ook niet veilig. Eens dat hij vernomen had waar David zich ophield, dan had Saul persoonlijk op pad om David eigenhandig te doden. Maar zover komt het niet. Dan steekt de geest van God wel een stokje voor. En in het vorige hoofdstuk, 1 Samuel 20, hebben we tijdens de laatste drie overdenkingen, anderhalf jaar terug weliswaar, gezien hoe dat via Davids hechte vriendschap met Jonathan, door een weloverwogen list van David, aan het licht komt waarom dat Saul nu zo vastberaden is om David te doden. En toen werd het ook voor Jonathan uiteindelijk duidelijk dat er aan het hof van zijn vader Saul voor David helemaal geen toekomst niet meer was. En in wat dat nu volgt, gaan we David niet meteen van zijn fraaiste kant zien. David die hulp zoekt in de priesterstad Nob en daarna wel onderduiken bij de Filistijnen, is niet de David die we de afgelopen hoofdstukken hebben leren kennen. David is precies het noorden kwijt en is in overlevingsmodus overgegaan. En je vraagt je af wat dat er met David toch in godsnaam aan de hand is. Maar laat ons eerlijk zijn, het is toch niet de eerste keer dat David in grote moeilijkheden komt in zijn leven? Het is toch niet de eerste keer dat hij voor zo'n grote uitdaging staat? Als schaapsherdersjongen, toen hij nog een jonge gast was, had hij heel vaak belaagd geweest door leeuw en beer. En later, wanneer dat hij oog in oog staat met Goliath en deze hem vernedert en beschimpt, dan is hij er toch helemaal niet onder de indruk van, wordt hij dat helemaal niet door uit zijn lood geslagen. Maar nu vinden we dat David zich echt in een dieptepunt bevindt. En wat had er daartoe geleid? Wel een heel belangrijk kantelmoment in zijn leven, namelijk toen dat koning Saul hem hardgrondig begon te haten. Laten we daarbij niet vergeten, beste vrienden, dat Saul de eerste was die David lief kreeg en in zijn hart sloot. Maar na verloop van tijd was die liefde omgeslagen in dodelijke haat, door groeiende jaloezie, afgunst en rivaliteit. Ik weet niet of je daar ervaring mee hebt, maar ik heb al meerdere malen in mijn leven meegemaakt dat mensen u laten vallen als een steen en u vervolgens vijandig gezind zijn. En weet je, dat is dodelijk in je leven, als je niet oppast. Alles was zo goed begonnen voor David aan het hof van de koning. En hij stond van meet af aan in de gunst en hij had van zijn kant Saul altijd geëerd door hem met heel zijn hart trouw te dienen. En het is dat die het juist zo arts moeilijk maakt voor David. Want niet tegenstaande het feit dat hij voor de koning steeds het beste van zichzelf gegeven had, was hij nu bij Saul totaal in ongenade gevallen. En dat is voor David een heel ander soort uitdaging geworden dan een leeuw of Goliath. De mensen die ons het nauwst aan het hart liggen en geacht worden ons lief te hebben, zijn juist de mensen die ons het diepst kunnen raken. En dat was niet het enige feit. Ook zijn pas gehuwde vrouw, Michal, de dochter van Saul, aan wie dat hij zijn leven verbonden had, die heeft David uit vrees voor haar leven verraden. En ze was ondertussen door haar vader aan een andere man gegeven. En als dat nog niet genoeg was, moest hij nu ook nog voor altijd het kostbare gezelschap missen van zijn boezemvriend voor het leven, Jonathan. Jonathan die met pijn in het hart noodgedwongen afstand had moeten nemen van David voor zijn eigen veiligheid. Nu wanneer u de liefde ontvalt van mensen die u nauw aan het hart liggen, of dat dan uw ouders zijn, of uw levensgezel, een geliefde broer of zus in de gemeente, of mensen die u als echte vrienden beschouwden, hoef je dat toch niet te vertellen, zeker wat dat met een mens teweeg kan brengen. Je begrijpt toch wel dat het een heel andere uitdaging is dan alles wat David tot op dit moment in zijn leven had meegemaakt. David stond er nu ineens helemaal alleen voor. En hij weet niet langer wat dat hij moet doen of waar dat hij heen moet. Hij staat met zijn rug tegen de muur. Hij is radeloos, de wanhoop nabij. Maar hij moet iets doen, hè? En dat is wat we met elkaar gelezen hebben, wat hij doet. En zo treffen we hem hier dus aan het begin van dit hoofdstuk, op de vlucht voor Saul, als een vogel vrij verklaarde die vlucht voor zijn leven. Ja, het bericht dat David als staatsvijand nummer 1 door Saul gezocht wordt, de gaspoedig rond gaan in het land met een tamtam. En David die besluit dan ook om het land te verlaten. Maar vooraleer dat hij zich naar het grensgebied begeeft, dan maakt David eigenlijk een serieuze omweg langs de priesterstad Nob. Want die ligt juist van waar dat hij zich bevindt in de tegenovergestelde richting. Dus hij moet wel goede reden hebben om naar hinder te gaan. En wanneer dat David, dat moederziel, alleen komt opdagen, dan slaat bij de hoge priester de angst aan zijn hart. Ja, David wordt niet vergezeld van een officieel gezantschap van de koning. En Achimelech, de priester, voelt nattigheid. En het volgende hoofdstuk gaat ons trouwens laten zien dat de angst van die hoge priester helemaal niet ongegrond is. En heel behoedzaam vraagt hij David, gezien het feit dat hij alleen is, naar zijn bedoelingen. En David ziet de angst in zijn ogen. En voor zijn eigen veiligheid besluit David om Achimelech niet de waarheid te vertellen en de hoge priester op zijn gemak te stellen door hem een bedenkelijk verhaal voor te liegen. Namelijk dat hij door koning Saul op een speciale missie is uitgestuurd en op een geheime locatie heeft afgesproken met zijn manschappen. De missie is top secret. Je mag er met niemand over spreken. Nou, zo voorkomt hij ook natuurlijk dat Achimelech nog meer lastige vragen gaat stellen. En alles is zo snel moeten gaan, zegt hij, dat er geen tijd was om proviant te voorzien. Dat is de eerste reden waarom hij hier naar deze stad gekomen is. David heeft allereerst voedsel nodig om zijn vlucht verder te kunnen zetten. En hij weet maar al te goed dat er in heel het land één plaats is waar dat er altijd voedsel voorhanden is. En dat is de priesterstad Nob. Ja, dan komen de mensen uit alle hoeken van het land het hele jaar door om Yahweh offers te brengen. Waarvan er toch een aanzienlijk deel bestemd is voor het onderhoud van de priesters. En er is trouwens ook altijd vers brood aanwezig bij de priesters op Sabbatdag. Want op de zaterdag worden wekelijks de 12 toonbroden, zo hebben we gelezen, ververst in de tent van God. En wellicht veronderstelt David dat wanneer de priesters op vrijdag brood gebakken hebben, dat er nog wat extra vers brood beschikbaar is. Vandaar zijn vraag. Geef mij 5 broden mee, of wat het er maar is. Daarop antwoordde de priester David, ik heb geen gewoon brood voor handen, maar er is wel heilig brood, als de manschappen zich maar van de vrouwen onthouden hebben. O, zekers, er is geen gewoon brood voor handen, luidt het antwoord van de hoge priester. Denk dat dat wel het laatste antwoord was wat David hier verwacht had, gezien de omstandigheden. Kennelijk hadden de priesters dus al de toonbroden in het heiligdom ververst. En het zijn alleen de priesters die weggenomen broden eten, want het is heilig. Maar de hoge priester is bereid, zegt hij, om dit brood aan David te geven, indien hij en zijn mannen, de Heere, geheiligd zijn. Waarmee Achimelech natuurlijk doelt op de ceremoniële reinheid die vereist is om een heilige oorlogsmissie te vervullen. Ja, gezien dat David in opdracht van de koning erop uitgetrokken was. Nu, omdat eigenlijk onthouding van vrouwen een onderdeel vormt in dit voorbereidende toewijdingsritueel om een oorlogsmissie te vervullen, daar wil ik niet op ingaan vanmorgen. Dat zal veel te ver voeren. Het is vele malen belangrijker om te zien, vrienden, dat God, die in heel dit stuk niet eens met naam genoemd wordt, ik weet niet wat die opgevallen is, en ogenschijnlijk dus de grote afwezige lijkt, duidelijk wil spreken tot Davids hart. Want de toonbroden in de tent van God, die stonden daar op een tafel tentoongesteld om Gods volk eraan te herinneren dat Yahweh hun voorouders in de woestijn in dagelijks brood voorzien had, door hen het manna uit de hemel te schenken. Maar nu waren ze in het land gekomen, en eens in het land zou het brood niet blijven uit de lucht vallen, natuurlijk. En toch beloofde Yahweh zijn volk altijd te voorzien in voedsel, zoals hij in de wildernis getrouw voorzien had. Iedere keer dat zij tot Gods tent naderden en die toonbroden zagen, dan moest Gods volk eraan herinnerd worden. Gods trouw, Gods voorzienigheid. En hier staat David aan, vrienden, met lege handen, hier is zelfs nog geen brood. En wat wordt er hem aangeboden hier door Gods vertegenwoordiger, de hoge priester? Heilig toonbrood uit Gods heiligdom. Kijk, David mag wel menen dat hij er helemaal alleen voor staat, maar Yahweh is trouw en betoont door dit betekenisvolle heilige symbool dat hij David altijd zal voorzien in zijn dagelijkse nood en zijn dagelijks brood. Dat zijn beloftes. Nou, dat is geen gewoon brood hier, hè? Maar heilig brood, een sprekend symbool met een rijke historische betekenis. En dat is vooral belangrijk gezien het feit dat David op de vlucht voor Saul gedurende de komende jaren in de wildernis zal verblijven. Daarom heb ik die titel gekozen, hè? Davids woestijnervaringen. David is op de vlucht voor Saul, net zoals Israël op de vlucht was voor Farao. En 40 jaar in de wildernis had verbleven. En Jahwe die had zich over hun welzijn ontfermd. Hun kleren waren niet versleten en ze hadden geen gebrek geleden. Dit is het eerste appel, vrienden, aan het hart van David door de geest van God. Om Jahwe op zijn woord te nemen en op hem alleen te vertrouwen. God wil spreken tot zijn hart. Want het grote gevaar voor David is niet koning Saul. Jullie weten dat Saul hem nooit te pakken krijgt. Dat is niet het grote gevaar. Het grote gevaar is dat David onder de druk van deze levensbedreigende situatie, dat hij zijn vertrouwen in Jahwe zal opgeven. Een eigen inzicht en een eigen kracht zijn eigen weg gaan. En dat is het grote gevaar waar David uiteindelijk zeer kwetsbaar voor is. Dat is trouwens voor ons allemaal het geval. Bij hem dringt deze boodschap, die toonbroden, die herinneringen dringen niet door. Hij doorziet helemaal niet wat er gebeurt en hij wordt in zijn bewustzijn helemaal niet geraakt door Gods geest. Wel, let op zijn antwoord. Vers 5. David antwoordde de priester en zei tot hem, zeker, de omgang met vrouwen is ons evenals vroeger ontzegd. Wanneer ik uittrek, zijn de manschappen hun lichamen geheiligd. Zelfs al is het een gewone tocht. Hoeveel te meer zullen hun lichamen vandaag niet geheiligd zijn? David wil opnieuw natuurlijk de priester op zijn gemak stellen, niet? En hij verzekert hem dat zijn onzichtbare manschappen de Heer geheiligd zijn voor die zeer speciale heilige missie. Nou, dat is nu eenmaal het sneeuwbaleffect, mensen, als je begint te liegen, niet? Nu, waarschijnlijk ben ik weer de enige die een rijke ervaring heeft op dat vlak. Eenmaal dat je begint te liegen, dan volgt er al heel snel een tweede leugen om de inhoud van hun eerste leugen staande te houden. De leugen komt zelden alleen, vrienden. Het is meestal een sneeuwbal die aan het rollen gaat. En David komt hier met een tweede leugen opdragen om zijn misleidende verhaal geloofwaardig te laten klinken. Een verhaal met desastreuze gevolgen, waar David later nog heel veel spijt van zal krijgen. En de reden, wel, die vindt u in het volgende vers. Nu was daar op die dag een van de dienaren van Saul voor het aangezicht van Jahwe, die voor het aangezicht van Jahwe afgezonderd was. Hij heette Doeg, een Edomiet, de opzichter over de herders van Saul. Ja, onopgemerkt is in de achtergrond kennelijk iemand dit gesprek hier aan het gadeslaan. En is er getuige van hoe dat David steun verleend krijgt van Achimelech, de hoge priester. Nu, de reden voor zijn aanwezigheid daar is niet meteen duidelijk, maar deze Doeg is een huurling uit de dichte entourage van Saul. Geen wonder dat de hoge priester niet graag met David hier gezien wil worden, niet? Doeg is een Edomiet. Nu, Edom, dat is een vijandig broedervolk die door de hele geschiedenis altijd voor problemen heeft gezorgd voor Gods volk. Doeg, zou je kunnen zeggen, is de valse noot in dit hele verhaal. Ja, zijn naam klinkt dan ook in het Hebreeuws verdacht veel op het woord voor kwelling. Ja, in het volgende hoofdstuk gaan we die huurling van Saul opnieuw ontmoeten. En dan zal hij verantwoordelijk zijn voor een ware nachtmerrie. Een ware kwelling die David nog veel slapeloze nachten zal bezorgen. Doeg slaat David gade en ziet dat Achimelech David niet enkel brood bezorgd, maar ook een gevreesd wapen. David zei tot Achimelech, hebt gij hier geen speer of zwaard voor handen? Want ik heb nog mijn zwaard, nog mijn andere wapens kunnen meenemen, omdat de opdracht van de koning dringend was. Daarop zei de priester, het zwaard van de Filistijn Goliath, die jij verslagen hebt in het eikendal, zie, dat is hier, gewikkeld in een mantel, achter de efod. Indien je het nemen wilt, neem het, een ander is er niet, alleen dit. David zei, zoals dit is er geen tweede, geef het mij. Nu, ik weet niet hoe dat die woorden van David u hier in de oren klinken, maar het is precies of dat David geheugenverlies leidt. Er is geen tweede zwaard als dit. Het hangt er natuurlijk van of het uit bekijkt, hè. Ik weet niet of dat de vorige eigenaar daar ook zo over dacht als er een kop eraf hing. Nou, ik loop natuurlijk een beetje vooruit in mijn enthousiasme. Want eerst volgt nog leugen nummer 3, om leugen nummer 1 en 2 staande te houden. David wil de priester opnieuw geruststellen en hem op het hart drukken dat hij nog steeds in dienst van de koning is. Doordat hij zo overhaast moet vertrekken, heeft hij wel zijn wapenrusting niet kunnen meenemen, zeker? Stel je voor, liefste mensen, dat je de loodgieter belt. Je hebt een grote verstopping en je belt de loodgieter om die afvoerbuis te ontstoppen. En hij komt ter plaatse en hij zegt tegen u, ja, soms geen zo'n grote pijpsleutel zeker voor die buis los te maken. Ik kan dat wel vergeten, zeker naar hier kom. Ik weet het niet. Er klopt hier toch iets niet. En let nu op de ironie. Wat lezen we verder? Daarop zei de priester, het zwaard van de Filistijn Goliath, die jij verslagen hebt in het Eikendal, zie, dat is hier. De priester moet David eraan herinneren dat hij zelf, in betere tijden weliswaar, Goliath eigenhandig gedood had. David had zelf na zijn overwinning het zwaard in de tent van Jahwe gebracht, om hem de eer te geven voor de grootste overwinning in Israëls geschiedenis. David wist maar al te goed dat hij dit zwaard hier kon vinden. Dat zwaard is namelijk de tweede reden waarom hij precies naar die priesterstad gekomen is. David wist dat hij niet alleen brood zou vinden in de priesterstad, maar dat het zwaard van Goliath daarop geborgen lag. Dit zwaard, de overwinningstrofee, een blijvende herinnering aan de verlossing van Jahwe, van Israëls meest gevreesde vijand. En nu lijkt het alsof David meer vertrouwen in dit wapen heeft. Er is geen tweede zwaard als dit, wat dan een mens kan veranderen, nee? Herinner u nog de woorden toen dat hij voor de reus Goliath stond? U komt naar mij, zegt hij tegen Goliath, u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de naam van Jahwe van de legermachten, de God van de slagorde van Israël die u getart hebt. Op deze dag zal Jahwe u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. En dan moet je goed luisteren, hè? En de hele bijeenvergadering zal weten dat Jahwe niet door zwaard of door speer verlost wordt. Dat hij niet door zwaard of door speer verlost wordt. Wat vraagt hij? Dat een mens kan veranderen in zijn leven? De strijd is van Jahwe. Dat is wat toen David met heel zijn hart op vertrouwde. Had hij nu zijn vertrouwen op een zwaard stellen? Dat zwaard had toch wonderlijk gefaald toen dat Goliath erop vertrouwde. Dit zwaard had hem niet kunnen redden. David is zelf het bewijs, het levende bewijs, hoe waardeloos dit zwaard wel is. Maar zie je, God wil opnieuw Davids hart bereiken, mensen. Hij wil tot zijn hart spreken. Er is nog meer, laten we verder lezen. Het zwaard van de Filistijn Goliath, die jij verslagen hebt in het Eikendal, zie dat is hier, gewikkeld in een mantel achter de efod. Ja, je leest dat zo over, hè? Maar toevallig ligt dat zwaard gewikkeld in een mantel achter wat? Ik ga je straks uitleggen wat dat is. Maar het punt is hier dat je wel eerst aan die efod voorbij moet, voordat je aan dat fameuze zwaard van Goliath kan komen. Nu, wat is de efod? Wel, het hoort bij de vaste uitrusting van de hoge priester. Dat is die borsttas dat hij hier draagt. Dat wordt ook genoemd het borstschild der beslissing. Waarom? Zitten daar 2 stenen in. Een witte steen en een zwarte steen. De Urim en de Tumim. En wat doe je daarmee? Daarmee ga je wat? De Heer raadplegen. Zou de geest van God daarmee iets willen aangeven, vrienden? Nu dat borstschild, moet maar verder lezen thuis, dat speelt in de komende hoofdstukken nog een heel belangrijke rol. Zowel in het grandioos falen, als wel in het succesvol zijn. Maar dat is voor de volgende keer. De Walter dan klantenbindingen, dat weet je. Maar om terug te komen, als je het mij vraagt, is de geest van God hier toch wel overhuren aan Toenie om David terug bij zijn verstand te brengen? En tot op dit moment zonder veel succes. Want David is blind voor Gods sprekende herinneringen. De toonbroden die hem moeten herinneren aan Gods nabijheid, aan Gods voorzienigheid. Het zwaard van Goliath, dat hem moet herinneren dat de strijd van Yahweh is. En dat er alleen door Yahweh verlossing is, hoe machtig dat die vijand ook is. Maar David raadpleegt de Heer niet. Hij gaat gewoon als een eigen inzicht doen wat hij voorgenomen heeft. Hij gaat vlug naar de Filistijn. Nu, ik weet het niet of dat verstandig is. Uit zwart van Goliath mee het. Denk niet dat dat de veiligste plaats is om naartoe te gaan. David is niet langer meer gedreven door geloof, mensen, zoals we hem hebben leren kennen, maar door angst. Angst voor mensen zet David aan om op zijn eigen wijsheid te vertrouwen, te steunen op eigen kracht, zich te verbergen achter misleiding en bedrog, en verlossing te zoeken door een zwaard dat waardeloos gebleken is. Is dat herkenbaar? Hebben we nog zoal iemand tegenkomen in het boek? Want weet je wel, leunt niet op een zwaard, maar je haalt er de speer mee. Koning Saul, mensen. David, die begint hier meer en meer het karakter en de manieren van Saul te vertonen. En dat zal in de volgende geschiedenis nog duidelijker worden ook. Hoe gedraagt is hij daar bij koning Achis? Als een razende. Mo, wat we net een dag gezien. David is niet langer meer die integere, loyale man van geloof, maar wie dat we kennis gemaakt hebben. Hij is zichzelf niet meer. Begrijp je dat ik wil zeggen? Wanneer dat die omstandigheden diep op ons gemoed inwerken en de angst de bovenhand neemt en dat we ons heil niet langer zoeken bij God, maar op eigen inzicht en kracht gaan vertrouwen, ons gaan verlaten op onze eigen weg, dan gaan we al heel snel, vrienden, het tegenovergestelde karakter gaan vertonen van de mensen die we voordien waren. David is zichzelf niet meer. Hij is precies het spiegelbeeld van Saul geworden. En later, wanneer hij terug tot zichzelf komt, terug bij zijn gezond verstand is, dan schrijft hij inderdaad niet minder dan 6 psalmen in terugblik. En ik wil eindigen met een stukje uit psalm 34. Een stukje dat illustreert welke wijze lessen David uit deze woestijnervaringen met de Heer getrokken heeft. En voor mij spreken die woorden nog zoveel meer aan als je ze leest in het licht van de gebeurtenissen die we samen overdacht hebben vanmorgen. Psalm 34, vers 8. Smaakt en ziet dat Yahweh goed is. Welzalig de man die bij hem schuilt en niet bij de Filistijnen. Vreest Yahweh en geen mensen, want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie Yahweh zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Treffend, hè? Kom, kinderen, luister naar mij, ik zal u ontzag voor Yahweh leren. Wie is de man die het leven beheert, vele dagen wenst om het goede te genieten? Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog. Maar dat heb ik gezien vanmorgen zeker, hè? Wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na. De ogen van Yahweh zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun hulp geroep. Amen.